Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het achtste vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, vers 8. Het woord van de Heere uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan en ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, toen we met elkaar afgelopen donderdagmorgen op de tweede kerstdag luisterden naar het woord van Paulus in 1 Timotheus 1 vers 15, is er in de prediking over die tekst een bepaald element blijven zitten. En ik heb u toen al gezegd dat ik nog wel een gelegenheid zou willen zoeken om met u ook over dat aspect na te denken en daarover Gods woord te horen. Ik wil dat met u vanavond doen. De tekst is dus opnieuw 1 Timotheus 1 vers 15... maar dan met de nadruk nu op het laatste gedeelte van dat vers. Ik lees u heel vers 15, maar u houdt wel in gedachten dat de nadruk valt op het laatste gedeelte. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heere, getrouwe en genadige God, u geeft ons dankzij uw langmoedigheid het leven en u verlengt ons leven. En u geeft ons in ons leven de gelegenheid om samen te luisteren naar uw genadewoord. Wat een wonder is het, Heere, dat we er nog mogen zijn, terwijl het leven van zoveel afgesneden werd en terwijl anderen voor de poorten van de dood liggen en terwijl er zoveel zijn die verstoken zijn van het woord van uw genade of die het vanwege verstandelijk onvermogen niet meer kunnen horen. Wat een voorrecht is het, Heere, dat wij en nog in het heden der genade mogen zijn en nog in zo grote welstand mogen delen dat we naar uw huis kunnen komen en dat we uw woord nog kunnen beluisteren en dat gij ons dat goddelijk woord van uw genade nog geeft. Heere, als u dat alles ons zou onthouden, dan was er geen onrecht aan uw kant. Dan zou u alleen maar geven wat wij verdiend hebben. Als u ons zou onthouden, de middelen der genade, de mogelijkheid om u de Heere aan te roepen in gebed, de mogelijkheid om te horen wat tot onze vrede dient, dan zouden wij alleen maar krijgen wat we onszelf hebben waardig gemaakt. Maar Heere, nu doet u het ons nog aan niets ontbreken. En gij komt niet ten gerichte en niet om te oordelen, maar om te behouden. Zoals de Zoon des Mensen in der tijd bij zijn komst in het vlees al in de wereld verschenen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zoals het al was, Heere, bij uw eerste komst na de zondeval, toen gij Adam en Eva, die al bevende voor u gevlucht waren, toch nog naliep en opzocht en riep en uw zoon aan hen beloofde. Zo is het nog, nog hebt gij geen lust in de dood van de goddeloze, maar nog loopt u de zondaar na met de boodschap van genade en nog wordt het ons toegeroepen, wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, Heere, wij bidden van u dat dat alles eens zo indruk op ons mag maken dat wij u erin mogen ontmoeten. Laat het ons eens een wonder mogen worden, als het ons nog nooit een wonder geworden is. Laat het dan vanavond voor het eerst eens zo mogen zijn, Heere, dat wij verwonderd staan over zoveel goedgunstigheid, over zoveel zondaarsliefde. En laat dat ons hart verbreken en laat ons dat uitdrijven tot u. Want zo kan het toch ook, Heere. Gij kunt ook door uw liefde en door uw goedgunstigheid het hart van de zondaar verbreken. En gij kunt hem zo doen zien dat gij zijn behoud zoekt en niet zijn verderf, dat hij daardoor verbroken en vertederd wordt om u de Heere te gaan liefhebben. Heere, wij bidden van u dat gij dat doen wilt en dat gij zondaren tot u wilt brengen. En dat gij door welke weg het u dan ook verkiest om het te doen, in ieder geval mensen tot waarachtige bekering wilt leiden. Geef uw zegen over uw woord, als we dat met elkaar mogen gaan beluisteren. En wilt gij dat woord ook gebruiken, Heere, om uw volk en degene die u vrezen dat onderwijs te geven dat ze moeten ontvangen, opdat zij het meer en meer mogen leren alles van u te verwachten. Heren, er is zoveel vals vertrouwen, ook in het leven van hen die u vrezen. Er is zoveel leunen op dingen die, als erop aankomt, geen leunsel en steunsel kunnen en mogen zijn. Wij moeten het iedere keer weer op leren om van allerlei dingen afgebracht te worden. Om ook veel niet alleen te leren, aan te leren, maar ook veel af te leren. En we hebben het daartoe nodig, Heren, dat uw woord ons ontkleedt. Opdat we zo ook met de klederen van Christus gerechtigheid mogen worden overkleed. Zoals we het de apostel zo pas hoorde zeggen, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die van Christus is, die uit God is, door het geloof. Dat is het enige, Heren, waarmee wij voor u kunnen bestaan. Dat is het enige waarmee we ook voor de rechterstoel kunnen verschijnen. En met al het andere, wat uit de godsdienst is en wat uit het vlees is, zal het niet gaan. En daarom wij bidden van u, Heere, geef ons kennis aan die gerechtigheid van Christus. Aan zijn volkomen offerande, aan de genoegzaamheid van dat offer. De genoegzaamheid van zijn volbrachte werk. En maak zo uw weldaden heerlijk. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En zorg gij ervoor dat het vrucht draagt van geloof en bekering. We smeken u dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet kunnen zijn. U weet wie dat zijn. U weet ook waar ze zich bevinden. Zij dat ze in een ziekenhuis liggen. We denken aan onze oude zuster Dubbelt die daar moest worden opgenomen en die daar al enige tijd is. We vragen u dat gij haar gedenken wilt, Heren, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. We dragen aan u op zuster Bom, die al zo lange tijd in Schakenbos is en met wie het maar niet vooruit gaat. En Rinus Driessen, die daar ook moest worden opgenomen en daar behandeld wordt. Heren, wij bidden van u dat gij hen daar gedenken wilt. Zij die op een bepaalde manier niet gezond zijn, lichamelijk gaat dat dan nog wel, maar op wat hun vermogens, hun verstandelijke vermogens en het gebruik daarvan betreft, Heren, is er toch iets niet in orde. En ach, dat zijn vaak nog moeilijker en nog langduriger dingen dan lichamelijke kwalen. En nu bidden wij van u, daar gij de hemelse medicijnmeester zijt, en dat gij daar gij ook voor deze problemen en deze geestelijke afwijkingen het middel weet, dat gij u over hen wilt ontfermen en dat gij hen uw genade wilt bewijzen en dat gij hen ook nog wilt geven dat er een keer ten goede in hun omstandigheden mag komen. Maar laten ook deze dingen in hun leven nog vrucht mogen voortbrengen, geestelijke winst mogen opleveren. We bidden u, Heren, voor alle die een weg van beproeving moeten gaan, laten ze het in hun beproeving toch bij u de Heren mogen zoeken en zegen gij hen met uw gunst. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit, Heren, en verheerlijk uw naam in het midden van deze wereld. Sterk uw knechten, bekwaam hen en geef dat er ook vruchten op hun arbeid mogen zijn, ook al zien ze dat misschien zelf niet. Ach, wij bidden u ook dat ze er toch wel eens wat van mogen zien, Heren, om daardoor bemoedigd te worden en daardoor ook niet alleen te geloven, maar ook er iets van te mogen aanschouwen dat hun arbeid niet ijdel is in de Heren. En laat zo boven alles uw naam in deze dingen groot gemaakt worden, opdat het rijk van de boze mag worden verstoord, ja, opdat zijn rijk, zijn boos koninkrijk, zijn duister koninklijk bewind mag worden verbroken. Ja, Heren, wij bidden u dat gij zelf wilt opstaan tot die strijd, dat gij zelf uw haters, die boze machten die het op de ondergang van uw kerk voorzien hebben, dat gij die vijanden wilt verstrooien en dat gij hun macht wilt breken en dat gij triomferen wilt over al die listen en die lagen van de boze, dat niemand in staat zal blijken te zijn de uwe uit uw hand te rukken. En dat het ook in deze wereld nog gezien mag worden, Heere, dat gij niet alleen uw kerk beschermt en uw volk bewaart, maar dat gij uw kerk ook nog vermeerdert. Alle woeden en alle boosheid en vijandschap van de boze ten spijt. Hoor ons, groot en heerlijk God, in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het tweede en het zesde vers. Wie toch is als gij weldadig en leer mij naar uw wil te handelen. 86, 2 en 6. Gemeente, de apostel Paulus heeft met instemming aangehaald het woord dat als een christelijk spreekwoord in zijn dagen rondging in de christelijke gemeente. En dat luidde: Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat was, zoals we zagen, een soort gevleugeld woord geworden. Zo'n uitdrukking die men nogal eens gebruikte. En daarvan heeft de apostel Paulus gezegd dat het inderdaad een betrouwbaar woord is. En omdat het een betrouwbaar woord is, is het ook een geloofwaardig woord. Is het een woord dat alle aanneming waardig is. Zo is het. Dat was het doel van de komst van de Heere Jezus Christus. Zijn komst in deze wereld had te maken met zondaren. Met mensen die schuldig staan en mensen die verloren zijn en mensen die onder de toorn Gods verdienen om te komen, omdat ze de straf van God waardig zijn. Zijn komst in de wereld heeft met zulke mensen te maken. En dan was zijn komst niet met de bedoeling om zulke te veroordelen, zulke te verdoemen, maar om zulke te behouden, zalig te maken, te verlossen van dat grote kwaad waarin zij door de zonde zijn terechtgekomen en hen met God te verzoenen. En hoe weet Paulus dan dat dat waar is? Hij weet dat dat waar is omdat God dat heeft geopenbaard. Dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd tijdens zijn prediking toen hij hier op aarde was. Dat heeft God op allerlei wijze geopenbaard. Hij die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich zou bekeren en leven. Hij heeft zijn zoon gegeven, omdat hij al zo lief de wereld had. En nu zoekt hij het behoud van de inwoners van deze wereld. Hij zoekt niet hun verderf, hij zoekt niet hun ondergang, maar hij zoekt hun leven. En hij maakt dat leven in zijn gemeenschap zelf weer mogelijk. En om dat alles te bereiken kwam Christus Jezus. Werd hij geboren in Bethlehem, stierf hij buiten de poort van Jeruzalem, stond hij op ten derde dagen. Ja, dat alles, dat gebeurde met het oog op dit grote doel. God heeft het zelf geopenbaard en dat is de eerste grond voor het geloof dat Paulus hier aanvoert. Dit is een betrouwbaar woord, want God zegt het. Maar Paulus heeft nog een ander bewijs. Een bewijs dat aan het eerste ondergeschikt is, maar dat wel met het eerste in al het allernauwste verband staat. En dat in zijn leven uit het eerste eigenlijk voortvloeit. Want apostel Paulus gelooft dit niet. Dit gelooft niet alleen dat dit woord betrouwbaar is omdat God het gezegd heeft, maar omdat God het in zijn leven ook gedaan heeft. Hij mag zijn eigen persoonlijk geloofsgetuigenis hechten aan dat christelijk spreekwoord dat in zijn dagen bekend was. En hij mag het met zichzelf bewijzen dat het een betrouwbaar woord is. Want als hij gesproken heeft over Christus Jezus die kwam om zondaars zalig te maken, dan mag hij zichzelf daarvan als bewijs aan Timotheus en aan de andere lezers van deze brief presenteren en zeggen: zie maar naar mij. Want in mijn leven is dat bewaarheid geworden. En vandaar dat hij de woorden aan het eind van deze tekst eraan toevoegt: zondaars zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Met name op die laatste woorden van onze tekst willen we vanavond gaan letten. En wij willen, en dat hebt u wel begrepen denk ik, deze woorden uiteraard gaan lezen in het licht van het tekstverband. Met name vers 16 en ook nog weer terug naar vers 12 en volgende. Misschien dat het wel het dienstig is als ik u dat gedeelte waar Paulus over zichzelf spreekt, en dat doet hij niet altijd en zeker niet in elke brief, maar waar hij hier, wat hij hier toch wel doet, die woorden waarin hij over zichzelf spreekt en over zijn eigen leven en over zijn geloofservaringen. Misschien is het goed als ik u die woorden nog eens voorlees, vanaf het 12e vers. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. En dan volgt dat woord dat de apostel citeert en waarvan hij zegt dat het getrouw en alle aanneming waardig is, waarna hij dan laat volgen van welke ik de voornaamste ben, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij die de voornaamste ben al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus een persoonlijk getuigenis van de apostel Paulus, waarin hij spreekt over vroeger. En als hij over vroeger spreekt, dan spreekt hij over een donkere periode in zijn leven. Want vroeger was het niet best met hem. Toen was hij een godslasteraar. En toen was hij een vervolger. En een verdrukker. Zo was het in zijn leven. Die tijd heeft hij gekend. Maar daar heeft God door zijn genade een eind aan gemaakt. En de vervolger is een volgeling geworden. En de verdrukker is een boodschapper van het evangelie geworden. En hij die te vuur en te zwaard het volk des Heren zocht uit te roeien, is iemand geworden die nu land na land mag afreizen en stad na stad mag bezoeken om het evangelie te verkondigen, om onder Gods zegen zowel Joden als Grieken voor Christus en zijn dienst te winnen. Hij die eerst het getal der discipelen zocht te verkleinen en te verminderen, zoekt nu onder God dat getal te vermeerderen, opdat God verheerlijkt zal worden en Christus groot zal zijn in het getal van zijn onderdanen. En dat is Paulus een onbegrijpelijk wonder geweest, dat God naar hem had willen omzien. Hij zegt het wel tweemaal in dit gedeelte: mij is barmhartigheid geschied. Ja, dat is hem een bijzonder wonder geweest, een wonder waar hij nooit mee klaar kwam, dat hij nooit kon doorgronden. Hoe kan dat toch, dat Christus zoveel barmhartigheid aan hem bewezen heeft, en dat de Heere daarbij ook nog aan deze verdrukker en vervolger de gelegenheid heeft gegeven om nu het evangelie van Christus te verkondigen. Hoe is het mogelijk dat Christus Jezus, zoals hij in vers 12 zegt, hem getrouw geacht heeft en hem in de bediening gesteld heeft? Nogmaals, dat is voor Paulus een onbegrijpelijk wonder geweest, maar hij noemt deze dingen toch wel als het subjectieve bewijs van de waarheid van dat gezegde in vers 15. Als iemand vraagt: Paulus, hoe kun je dat nou zo stellig beweren, dat dit een betrouwbaar, een getrouw woord is, dan kan hij, sprekende over zijn eigen verleden, over wie hij geweest is en over wat de Heere van hem gemaakt heeft, en wat de Heere in zijn leven gedaan heeft, zeggen: wel, ik draag het bewijs van deze waarheid in mijn eigen leven mee. En zo voegt hij die woorden aan het eind van vers 15 dan toe. Zondaars, ja, die worden zalig gemaakt door Christus Jezus. Zelfs ik, de voornaamste, de grootste daarvan. Hoe bedoelt Paulus dat? Hoe is hij de voornaamste der zondaren? Betekent dat dat hij in elk opzicht als een beest geleefd heeft? Dat hij zich uitgeleefd heeft in poelen van liederlijkheid en ongerechtigheid? Nee, dat is zeker niet het geval geweest in zijn leven. Er waren heel wat terreinen in het leven van Paulus voor zijn bekering waarin hij zeer fatsoenlijk was. Terreinen waarin hij, zoals hij zelf zegt in de Filippenzenbrief, onberispelijk was. Niet waar? Hij haalt dat eens naar voren in de Filippenzenbrief, zijn eertijds. Hij doet dat daar op een andere manier dan in de brief aan Timotheus. Maar het is allebei waar. Hij was, zoals hij aan Timotheus zegt, een vervolger en een verdrukker en een godslasteraar. Maar hij was ook, zoals hij aan de Filippenzen schrijft, naar de maatstaf van de wet gemeten, onberispelijk. Naar de ijver was hij een vervolger der gemeente. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Paulus was nooit iemand die zich aan allerlei gruwelijk openbaar kwaad heeft overgegeven. Vanaf zijn jeugd, vanaf zijn jonge jaren heeft hij altijd netjes het pad gehouden en heeft hij altijd netjes geleefd naar de inzettingen des Heren. Heeft een nauwgezetter leven gehad dan vele van zijn volksgenoten nog. Hij was geen hoereerder, hij was geen dief, hij was nooit een opzettelijke geveinsde. Hij heeft in vele opzichten als een voorbeeld geleefd. Een voorbeeld voor anderen. Maar waarom dan toch die woorden aan het eind van onze tekst, waarvan ik de voornaamste ben? Het antwoord ligt in het 13e vers, waar hij dan die drie kwalificaties voor zichzelf noemt. Godslasteraar, vervolger en verdrukker. En als we dat bij elkaar voegen, dan inderdaad is er voor de apostel Paulus reden om te zeggen dat hij de grootste der zondaren was. Want hij heeft de gemeente van Christus vervolgd. Dat is geen geringe zaak. Want als iemand de gemeente van Christus vervolgt, dan vervolgt hij ook Christus zelf. Zo heeft de Heere Jezus het al tegen hem gezegd op de weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En gemeente, laten we dat niet kleineren. Dat is een verschrikkelijke zonde. Paulus zegt wel dat hij dat in onwetendheid gedaan heeft en dat is waar. Hij was blind. Hij was verduisterd in zijn verstand en hij wist niet wie Jezus was. En hij wist niet ten diepste wat het betekende om Jezus te vervolgen in zijn gemeente. Maar een vervolger was Paulus. En een felle ook. En u hoeft zich alleen maar in herinnering te roepen wat er in het boek Handelingen over hem geschreven staat. Saulus blazende nog dreiging en moord. Hij had het dood van al die volgelingen van Jezus van Nazareth in zijn programma staan. Als hij dat eens kon bewerken, dat hij ze allemaal om kon brengen, dan kon hij ook de gedachtenis aan de naam van Jezus uitroeien van de aarde. En dat plan streefde hij na. En daarom bond hij mannen en vrouwen en hij wierp ze in de gevangenis en hij leverde ze aan de rechter over. En hij was ermee het instrument voor om zulken die de naam van Jezus beleden te laten martelen en folteren en te laten ombrengen in de dood. En niet tevreden met zijn werk in Jeruzalem heeft hij ook nog brieven van het Sanhedrin gevraagd om zo toestemming te krijgen ook in Damascus en elders degene die van die weg waren om te brengen. Want het was hem zo'n begeerte in zijn hart om God te dienen. Maar dat kon naar zijn vaste overtuiging alleen maar als hij zich liet gebruiken als een instrument om de naam van Jezus uit te delgen. Nou, gemeente, dat maakt hem tot een geweldig zondaar. Dat bagatelliseren we niet. Want veronderstel dat zijn plannen geslaagd waren. Veronderstel dat wat hij als ideaal had bereikt was geworden. Dat ze daar in Jeruzalem en daarbuiten allemaal omgebracht waren. En dat hij geslaagd zou zijn in zijn boos opzet om mannen en vrouwen en jongens en meisjes en allemaal die de naam van Christus beleden en die de Heere lief hadden gekregen te verdelgen in de dood. Dan was het evangelie verdwenen van de aarde. Dan was het werk van Christus te vergeefs geweest. Dan was de eeuwige raad Gods mislukt. O, zegt u, maar dat zou nooit kunnen gebeuren. Dat weet ik. Maar Paulus probeerde het wel om dat te bereiken. En waarom probeerde hij dat? Omdat hij, en dat wist hij toen niet, maar later heeft hij het ontdekt, omdat hij zich gewillig door Satan had laten in dienst nemen. Dit was duivelswerk. Niets minder dan dat. En dat kwaad, dat maakt hem tot de grootste, tot de voornaamste der zondaren. En zo taxeert Paulus in alle eerlijkheid, en dat is een eerlijkheid die hij van de Heilige Geest heeft ontvangen. In alle eerlijkheid taxeert hij zo zijn leven van vroeger. Zo zag hij het toen niet. Toen dacht hij dat hij Goden een dienst deed. Toen dacht hij dat hij de Heere aangenaam was. Maar nu heeft hij ontdekt wat een verschrikkelijk kwaad dat was. Toen dacht hij dat hij onberispelijk was. Toen had hij een gerechtigheid. Oh ja, meer dan anderen zelf. En nu heeft hij ontdekt dat er niets van hem deugde. Dat hij tot in de diepste vezels van zijn bestaan en tot in de diepste schuilhoeken van ons hart, dat hij tot in al de overleggingen van zijn ziel, dat hij zelfs in zijn godsdienst en in zijn ijveren voor God niet anders is geweest dan een vijand van Jezus Christus. Dat is een ontdekking voor hem geweest. Toen hij dat moest beginnen te verwerken in de 3 dagen dat hij in Damascus zat. In die dagen van blindheid en van duisternis en van vasten en gebeden, toen hij voor die verschrikkelijke ontdekking stond, dat hij met al zijn ijver en met al zijn godsdienst en met al zijn onberispelijkheid en met al zijn fatsoen en met al zijn voorbeeldig leven niet meer was en niet hoger gestegen was dan een vijand van Jezus Christus. Toen heeft hij iets gezien van de afgrond, diepe verdorvenheid van zijn bestaan. Geen wonder dat hij vastte. Geen wonder dat hij geen eten door zijn keel kon krijgen. Geen wonder dat hij die dagen in worstelingen aan de troon der genade doorbracht. Is er voor zo'n zondaar nog genade bij Christus? Maar daar heeft de Heere nu een eind aan gemaakt, aan dat leven. Niet langer vervolgt hij de gemeente, niet langer zoekt hij mannen en vrouwen die de naam van Christus belijden te binden en aan de rechter over te leveren. Nee, hij probeert nu anderen te winnen. De liefde van Christus dringt ons, zo zegt hij ergens. En hij reist stad en land af. En hij reist van plaats tot plaats en van land tot land met die ene passie in zijn ziel om er maar voor Christus te mogen gewinnen bij de Joden en Grieken. Om ze maar te zien overgaan uit de duisternis in het koninkrijk van Jezus Christus. Om ze aan Satan te ontroven. En daar geeft hij zijn tijd aan en daar geeft hij zijn lichaamskrachten aan. O, als hij in dat werk maar op mag branden en mag verteren om zo zijn nieuwe meester te dienen. Dat is Paulus. Nu, zoals hij nu aan Timotheus schrijft. Dankzij de genade Gods is het zo geweldig veranderd in zijn leven. Dankzij die genade Gods is hij nu een man die mag zeggen, ik ben een geredde zondaar. Mij is barmhartigheid geschied. De Heere heeft zich aan me geopenbaard en de waarheid van dat gezegde wat jullie zo onder elkaar wel eens doorgeven, dat is in mijn leven gebleken. Ik ben zoon door Christus Jezus gezaligde zondaar. Paulus denkt daar met vreugde en dankbaarheid en stille verwondering aan terug. Aan die ogenblikken dat dat voor het eerst voor hem open ging. Dat voor het eerst hij ging geloven, mij is barmhartigheid geschied. Jezus heeft tot hem gezegd, dat was het eerste wat hij tot hem zei. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen kon Saulus niet anders vrezen dan dat de Heere als rechter tot hem zou komen en dat hij nou rekenschap moest afleggen en dat hij op grond van wat hij in dit leven tegen Jezus en zijn volk gedaan heeft, zou worden veroordeeld en zou worden gestraft. En toen heeft hij het gehoord uit de mond van de dienstknecht van de Heere Jezus, Ananias, die er aanvankelijk ook allerlei bezwaren over had om daar naartoe te gaan, maar de Heere won hem in. En toen heeft Paulus het uit de mond van die broeder van Gods genade gehoord, Saul, broeder, de Heere die u verschenen is, heeft mij gezonden. En toen mocht Ananias spreken van vergeving, toen mocht Ananias spreken van genade, toen mocht Ananias verkondigen in de naam van de Heere Jezus Christus, dat er zelfs voor zo een als Paulus barmhartigheid is. En wat dat voor de man in de beleving geweest is, dat laat met geen pen zich beschrijven. Maar hij heeft het zijn leven lang meegedragen als het wonder van goddelijke genade. En nu mag je tot Timotheus zeggen en nu hoef ik verder geen bewijs. Al zou ik nou nog maar de enige zijn van wie het zo duidelijk lag, maar ik hoef verder geen bewijs. Het is waar, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Waarom doet de Heere dat? Waarom heeft de Heere hem die zaligheid gegeven? En waarom doet de Heere dat wel eens meer met mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze zo'n groot zondaar zijn? Want Saulus is niet het enige voorbeeld uit de schrift. Je kunt er uit Oud en Nieuw Testament en uit de geschiedenis van de kerk nog wel een aantal naast zetten. Mensen die op een, ja, ieder weer op een andere manier, maar toch een leven geleefd hebben. Een eertijds gehad hebben waarin van de vreze Gods niets, maar dan ook niets te bespeuren was. Mensen die hun hele leven vergooid hebben. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Er was nooit één ogenblik in zijn leven geweest dat voor God was. En God nooit gezocht en nooit geëerd. En aan het eind van zijn leven, pas op het allerlaatste moment, wordt hem toch de poort van het koninkrijk der hemelen ontsloten. En mag hij binnengaan als een zalig gemaakte door Christus Jezus. En zo was het met Zacchaeus, daar zegt de Heere Jezus, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hier, Zacchaeus is het bewijs, de mensen spreken daar kwaad over. Zacchaeus is een zondige man en daar blijf je bij uit de buurt, maar Jezus gaat bij hem binnen en dan lasteren ze daarover. En dan is er die vrouw die een zondares was, waarvan iedereen zegt, oh, dat is een zondares, die moet je niet in je buurt hebben. Jezus bewijst aan haar barmhartigheid. En dan was daar, denk aan het Oude Testament, die koning die Jeruzalem met bloed vervuld heeft. En niemand zou ooit verwacht hebben dat het Manasse nog eens zou gaan als zijn vader Hiskia. Dat hij ook nog eens tot kennis der waarheid zou gekomen zijn. En ik denk ook dat er heel wat van Gods kinderen in Jeruzalem geweest zijn. Die het niet alleen onwaarschijnlijk geacht hebben dat Manasse ooit nog eens de Heere zou gaan herkennen. Maar die het hem ook niet eens gegund hebben. En de Heere trekt toch ook hem met koorden van zijn liefde en de Heere bindt ook hem aan zich en aan zijn genadedienst. En zo zijn er meer geweest. Waarom doet God dat? Ach, de Heere bewijst daarin natuurlijk dat hij soeverein is. Hij ontfermt zich dien hij wil. En als hij zich wil ontfermen over Manasse, ook al zou niemand in Jeruzalem met die koning gegund hebben dat hij tot kennis der waarheid zou komen, dan nog ontfermt de Heere zich over Manasse. Daar heeft hij geen advies bij nodig van mensen. Dat laat hij zich niet ontraden of aanraden door wie dan ook. Hij beslist vrijmachtig aan wie hij genade bewijst. Maar het is niet alleen als een, tot een betoning van zijn soevereiniteit. Het is ook een betoning van zijn grote macht. Want er was wat voor nodig om Saulus tot bekering te brengen. Het getuigenis van Stefanus, de stervende Stefanus die onder een open hemel sterft, heeft het hart van Saulus onberoerd gelaten. Hij was erbij. Want hij bewaakte de klederen van hen die Stefanus stenigden. En Saulus heeft het gehoord, hoe daar Stefanus bad: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En Saulus heeft het gezien, hoe Stefanus in volle vrede ontsliep. Maar hij is er onbewogen onder gebleven. Hij heeft zich er tegenin verhard. Er was wat voor nodig om deze man, deze man zo vol godsdienst en vol ijver voor de Heere, zo hij meende. Deze man die dreiging en moord blies tegen degene die Christus als discipelen volgde. Er was wat voor nodig om zo een tot stilstand te brengen. Om dit briesend paard eindelijk eens te doen sneven. Daar was de volle openbaring van de almacht van Christus voor nodig. Daar moest de Heere voor verschijnen in een licht heerlijker dan het licht van de zon. En hem zo tegenhouden en hem met verblindheid slaan, zodat hij daar voorover op de weg van Damascus valt. En zo heeft de Heere dat bewezen, dat hij macht heeft om ook zulken tot staan te brengen. De voornaamste reden waarom de Heere zulke wonderen doet, is nog weer een andere. Niet alleen tot betoning van zijn soevereiniteit en niet alleen tot betoning van zijn almacht. Maar de voornaamste reden, die noemt Paulus hier in dit tekstverband in het 16e vers. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. God heeft van Paulus een voorbeeld gemaakt. Een illustratie van zijn genade. Een illustratie van wat die genade vermag. Een voorbeeld van zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. En waarom een voorbeeld? Opdat anderen moed zouden grijpen. Anders gezegd, opdat er niemand zou wanhopen. Want als nu de voornaamste, de grootste, de ergste binnen is in het koninkrijk der hemelen, dan kunnen de anderen hem volgen. Als de voornaamste over de brug der zaligheid heen is, dan kunnen anderen die brug der zaligheid ook over. Door Paulus te redden, zegt de Heere Jezus in zijn woord, en nu blijkt het zo waar te zijn, komt nu tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Nu hoeft niemand te wanhopen. Met dat doel voor ogen heeft Paulus dit nog eens een keer aan Timotheus geschreven. En zo mag Timotheus het weten en zo mogen ook wij het van de apostel horen, opdat we zouden beseffen dat nu Paulus gered is, u en ik ook gered kunnen worden. Nu hij door de macht van de genade van Christus overgebracht is in het koninkrijk van Christus heerschappij, nu hoeft er niemand bang te zijn dat het voor hem of voor haar niet kan. En als u tegen Paulus zou zeggen, ja maar ik ben zo slecht en ik heb het zo verdorven, zou de Heere mij nog wel genade willen bewijzen? Dan zegt Paulus, luister eens, mij de voornaamste is barmhartigheid geschied, dan kan het voor u zeker. En als u zou zeggen, Paulus, ja maar ik ben slechter dan u, dan zou Paulus zeggen nee. En Paulus zou gelijk hebben ook. Wij krijgen van Paulus geen gelijk. Als wij in de beleving van onze verdorvenheid misschien onszelf zo leren afkeuren voor de Heere, dat wij zeggen, ja maar Paulus zegt dat wel, maar ik ben de grootste der zondaren. Dat kan wel eens wezen in ons leven, dat dat zo komt en dat de Heere dat zo werkt en dat wij het eigenlijk met Paulus niet eens zijn. Maar Paulus heeft wel gelijk, u niet. Waarom? Omdat Paulus het hier door de inspiratie van de Heilige Geest zegt. Daarom, als Paulus zalig kon worden, deze godslasteraar, deze vervolger, deze verdrukker, dan is er niemand die hoeft te wanhopen. Dan hoeft niemand te zeggen, voor mij kan het niet. Voor mij kan het niet. En zo ligt er in deze woorden een sterke bemoediging. Met name voor diegenen die een geweten hebben dat hen beschuldigt. En met name voor diegenen die in het licht van de wet en in de spiegel van de wet gezien hebbende, zichzelf leren verfoeien in stof en as. En zichzelf leren buigen voor God. En die hun zaak als hopeloos leren beschouwen. Maar er is geen reden om te wanhopen. Want Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaar zalig te maken. En de grootste is al zalig. Die juicht al voor de troon. Daarom laat niemand vrezen dat voor hem of voor haar de deur dichtvalt, omdat hij te lang gezondigd of te zwaar overtreden heeft, omdat hij een te hard hart heeft, omdat hij te veel op Gods langmoedigheid heeft geparasiteerd, of hoe je het ook omschrijven wil. Bent u zo slecht? Oh, dat kan wezen als God ons door zijn geest bearbeidt, dat we onszelf leren verfoeien, en dat is ook de weg waarin we geleid worden. Godslasteraars. Ach nee, naar buiten niet. Naar buiten zijn we zo niet. Daar worden we voor bewaard. Maar er kunnen wel eens van die godslasteringen in je gedachten opkomen, nietwaar? En van die boze, godonterende gedachten, dat weet een ander niet. Oh, je zou niet willen dat een ander het wist. Je schaamt je ervoor. Maar het is er soms zomaar, of niet alleen godslasterlijke gedachten, maar andere vuile, onreine, onzuivere gedachten. Vuile begeerten en wat maar niet aan boosheid in ons hart opkomt en in onze gedachten meespreekt. En hoe menigmaal hebben we Gods wet niet overtreden en dan stelt de Heere ons dit en dan stelt hij ons dat gebod voor de aandacht. En steeds weer moeten we het erkennen voor zijn aangezicht. Heren, we staan schuldig aan al uw geboden. En we hebben er geen van gehouden. Nou, hoe erg het nou ook is. En hoe diep dat ook beleefd moet worden. En hoe vernederend het ook is. En hoe pijnlijk die ontdekking is. En hoezeer we ook afgebroken moeten worden. Er is nooit reden om te twijfelen aan de barmhartigheid Gods. De arm Gods is niet verkort. Hij die Paulus greep toen hij voortholde op de weg naar het eeuwig verderf. Hij is dezelfde in macht en in kracht en in goede tierenheid. En hij kan ook u grijpen. Paulus is een voorbeeld. Door Christus zelf tot een voorbeeld gemaakt, tot bemoediging van alle die God zoeken in al hun zielsverdriet. Houd aan, grijpt moed, want Paulus kwam binnen en zo zullen anderen ook binnenkomen. Een bewijs van de almacht van de zaligmaker. Maar de keerzijde daarvan is, als Christus dan Paulus kon redden en met de daad gered heeft, waar moeten we dan verschijnen als wij die zaligmaker niet nodig hebben, maar als we hem verwerpen? En als we voort blijven gaan in de weg der zonde? Er is nog een ander aspect in de woorden van onze tekst, niet alleen dit. Niet alleen dit dat Paulus een voorbeeld is en dat hij zo over zichzelf spreekt. Maar, en dan moeten we er eens precies op letten hoe de apostel het nu eigenlijk zegt. Van welke ik de voornaamste ben. Valt het u niet op dat de apostel Paulus niet in de verleden tijd, maar in de tegenwoordige tijd spreekt? Je zou zeggen, daar had ook kunnen staan van welke ik de voornaamste was. Want zoals hij toen was, is hij nu toch niet meer. Hij was een godslasteraar en een vervolger en een verdrukker. Hij was zo'n groot zondaar, de grootste, de ergste, maar nu toch niet meer. Nu toch niet meer. Hoe komt Paulus er dan bij om toch het woordje ben, dus de tegenwoordige tijd, te gebruiken? Leeft hij dan toch nog in zonde? Is dit dan eigenlijk een stilzwijgende belijdenis van de apostel, dat hoewel hij niet meer leeft zoals vroeger, hij toch nog bepaalde zonden stiekem aan de hand houdt, waar hij zich niet van wenst te bekeren? O nee, zo ligt het niet in Paulus' leven. Paulus integendeel is een man, en dat mag hij inderdaad zeggen, in verschillende van zijn brieven komen die getuigenissen openbaar. Hij is een mens die van ganser harte de Heere is toegedaan en de dienst des Heere is toegedaan. Hij heeft een hart vol liefde voor de Heere en voor zijn zaken. Hij heeft maar één begeerte, om dat evangelie te verkondigen en die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is bekend te maken, opdat velen voor Christus zouden mogen worden gewonnen. Paulus is een man die zeggen kan tot de Korintiërs: weest mij navolgers. Nou, er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen met een eerlijk geweten. Weest mij navolgers. Dan moet je er toch wel van overtuigd zijn. Of je moet een grenzeloos hoogmoedig en een zelfgenoegzaam mens zijn, maar als je dat niet bent, dan moet je er toch wel van overtuigd zijn dat de Heere werkelijk zoveel van zijn genade in je leven geopenbaard heeft en dat er zoveel van de heiligende invloeden van Gods geest in je leven openbaar zijn gekomen, dat je een voorbeeld voor een ander mag zijn. Om dit van jezelf te zeggen, moet je toch wel een begenadigd mens zijn, nietwaar? En de apostel zegt het: weest mijn navolgers. En dan zegt hij niet: doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Nee, nee, mijn navolgers, volg ook mijn geloof na. Volg ook mijn wandel na. Paulus is een man die zeggen kan, en hij zegt het ook zo met deze woorden, dat hij zich elke dag en voortdurend oefent om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. En wie kan hem dat nazeggen? Paulus is een mens die geleerd heeft ernst te maken als weinige anderen met het leven der heiligmaking. Paulus was iemand die geen zonde in zijn leven kon gedogen, maar die zich beijverde met al de kracht der genade in zijn ziel om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Een heilig mens. Een heilig mens. En nu zegt hij dat hij de voornaamste der zondaren is. Niet was, maar is. Hoe gaan die twee nou samen? De voornaamste der heiligen en de voornaamste der zondaren. En dat is dezelfde mens. Verstaat u dat niet? Dat heeft Paulus zo geleerd en dat moet hij zo beleiden op grond van het feit dat hij de wet geestelijk is gaan leren verstaan. Dat is het grote verschil tussen nu en toen. Nu verstaat hij de wet geestelijk. En nu heeft hij zijn leven en zijn zondige leven gezien niet als bestaande uit een aantal verkeerde dingen die je doet en een aantal verkeerde woorden die je spreekt. Dat komt er allemaal maar bij. Maar Paulus heeft zich in zijn leven leren afvragen: en hoe kon het nou in mijn leven zo ver komen? Waar kwam dat nou vandaan? Dat ik een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. De grootste der zondaren. Toen heeft hij ontdekt dat dat niet was van buitenaf. Maar dat kwam van binnenuit. Dat was uitleving van wat er aan de binnenkant zat. Met al zijn godsdienst en met al zijn ijver voor de Heere was hij toch niet anders dan een goddeloze. Ja, maar hij heeft nou barmhartigheid gekregen. Klopt, maar hij is nog steeds een goddeloze. Want zijn oude mens is nog steeds niet bekeerd. En dat zal nooit gebeuren ook. En vandaar dat hij zegt: ik ben de grootste, de voornaamste der zondaren. Komt dat? Omdat er nog altijd is die onzalige fontein en die vuile bron van alle wanbedrijven. Hij heeft nu lust tot alle gerechtigheid. Hij heeft nu begeerte tot een heilig leven. Hij heeft nu een hartstocht om de Heere, voor de Heere te leven en de dienst des Heeren aan te prijzen. Hij kan nu zeggen, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En wat heeft hij allemaal niet meegemaakt in de dienst in het koninkrijk? Als hij dat eens op gaat noemen, heeft hij schipbreuk geleden, is hij gestenigd geworden, is hij in gevaren geweest van valse broeders, in gevaren op de weg, in gevaren op de zee en over. Het heeft hij allemaal gewillig geaccepteerd. En het was hem een vreugde om de littekenen van de Heer Jezus in zijn lichaam te dragen. Ja, maar dat kan niet compenseren die vuile bron van alle wanbedrijven van binnen. Daar kan Paulus zich niet mee op de been houden. Met zijn ijver niet en met zijn prediking niet en met zijn liefde tot de Heere en tot het volk van de Heere niet en met zijn rechtzinnigheid niet, want er was er geen een zo rechtzinnig als hij. En met zijn ervaringen niet en met alles wat er in zijn leven geweest is, kon hij zich niet op de been houden. Dat compenseerde niet de verdorvenheid van zijn innerlijk bestaan. Voelt u waar het op vast zit? En toen is Paulus in Damascus bekeerd, toen heeft hij genade ontvangen en toen heeft hij vergeving ontvangen en toen is hij Christus gaan prediken en toen is het beginsel van een heilige wandel in zijn leven gelegd. Zeker, dat is allemaal waar. Maar tot aan zijn dood toe draagt hij die oude mens met zich mee. En tot aan zijn dood toe blijft hij in het lichaam der zonde. En tot aan zijn dood toe kent hij er de smart over. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dat zegt deze heilige. Ach, de allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, zolang ze in dit leven zijn. En zo heeft Paulus in zijn leven de smart gekend over het feit dat hij nog niet verlost is. Wel genade ontvangen. Hem was wel barmhartigheid bewezen, maar er moest nog meer gebeuren in zijn leven. En zolang dat nog niet gebeurd is, zolang Christus zijn zaligmakerswerk nog niet afgemaakt heeft, want dat is pas af als Paulus samen met al de gelovigen voorgesteld mag worden door Christus, als een reine maagd en als een onberispelijke bruid voor zijn vader en voor zijn engelen, dan is het zaligmakerswerk pas voltooid. Maar zolang dat niet gebeurd is, komt Paulus in zijn eigen hart en in zijn eigen geweten en in zijn eigen ziel iedere keer nog weer dat kwaad tegen. Ik, ellendig mens, weer God niet bedoeld. Weer God niet lief gehad boven alles. Weer mijn naaste niet bemind als mijzelf. Steeds weer welt borrelt uit die vuile bron ander kwaad omhoog. Ook al kun je het binnenhouden, ook al kun je het verborgen houden voor de mensen, ook al kun je wat dat betreft naar buiten nog in alle fatsoenlijkheid en christelijke deugdzaamheid voortleven, maar voor God in de binnenkamer en in de eenzaamheid heeft de apostel het beleefd. Wie ben ik? De voornaamste der zondaren. Paulus kon ook niet vergeten wat hij vroeger gedaan heeft. Hij is de minste van alle apostelen, zegt hij ergens. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En dat is misschien wel zijn doorn in het vlees geweest, ik weet het ook niet. Maar het is wel een kruis voor hem geweest. En het heeft hem altijd pijn gedaan. En hoe kon hij er dan mee leven? Mij is barmhartigheid geschied en van die barmhartigheid moest hij het elke dag weer hebben. En elke dag weer als een arme zonder, ook Paulus. Elke dag weer als een arme zonder met lege handen opgeheven naar de Heere gaan om de waarheid van dat woord van Christus te beleven. Elke dag weer aan, mijn genade is u genoeg. Een gemeente, dat is het leven van een heilige. Van een onheilige heilige. Dat is het leven van een gerechtvaardigde. Van een gezaligd mens. Verstaat u dat? Of probeert u te compenseren? Ja, natuurlijk, we ontdekken wel boosheid en verdorvenheid van binnen, maar we hebben toch, en dan gaan we opnoemen. En dan proberen we onszelf nog te helpen. En onszelf nog wat aan te praten. Je kan er dan misschien wel niet bij en de kracht is er wel uit en de beleving ervan is er niet, maar het is er toch geweest in je leven, ja. En zo probeer je jezelf op de been te houden. Om toch maar boven die stand uit te komen. Nog de voornaamste. Nog. Maar daar redden we het niet mee. Zalig worden is elke dag opnieuw verloren gaan. Zalig worden dat hij steeds weer opnieuw als een verlorene aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Zalig worden dat is, ik zal mij doen overblijven een ellendig en een arm volk. En wat hebben ze dan? Wat ze hebben ligt buiten hen. Wat ze hebben ligt in Christus. Wat ze hebben, dat is in hun zaligmaker. In zijn woord, in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn eeuwige onveranderlijkheid. Wat ze hebben, dat ligt in hem. Daar ligt het vast. En voor eeuwig vast. Zo moeten ze het buiten zichzelf zoeken en steeds weer zoeken. En in zichzelf breekt alles af. En dan wordt de kennis der ellende alleen nog maar verdiept. En de smart over de zonde wordt alleen nog maar verzwaard, juist in de weg der heiligmaking. Zo heeft de Heer het toch gezegd? Denk aan een woord uit de profetieën van Ezechiël. Want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt. En u schaamt. En niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer? Wanneer ik voor u verzoening doen zal. Over al hetgeen gij gedaan hebt. Als de Heere verzoening gaat doen over alles wat wij tegen hem misdreven hebben. En we hebben kennis gekregen aan die verzoening. En we worden er deelgenoot van gemaakt. Wat is dan de vrucht ervan? Dan gaat onze mond dicht. Dan gaan we ons nog eens te meer schamen. Vanwege al de zonde die we bedreven hebben. Waarvan ik de voornaamste ben, zegt Paulus. En zo krijgt Gods kind een knak in zijn leven. En Paul en Jacob gaat hinkende aan zijn heup door het leven. Maar in Christus Jezus is hun schat. En in hem is hun zaligheid. En in hem hebben ze alles voor tijd en voor eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 126, het derde vers. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Heere, wij willen uw heilige naam aan het einde van ons samen zijn ootmoedig danken. En we willen u ervoor erkennen, Heere, dat u ons ook op deze zondag, de laatste in dit jaar, nog met uw woord bent tegengetreden. Laat het nu vruchten mogen afwerpen. En wilt gij er uw werk mee doen, o God. En wilt gij geven dat de prediking van vandaag en de prediking van het hele jaar toch uiteindelijk ook mag blijken winst te hebben opgeleverd voor de eeuwigheid. O wij smeken u dat gij, o Heilige Geest, doen wilt wat nodig is in de toepassing van dit woord aan de harten van hen die u kennen en van hen die vreemdelingen van uw werk zijn. Ga gij door de gemeente en werk en bekeer en troost en onderwijs. Smeken u dat gij gedenken wilt, Heere, aan ons als wij deze laatste dagen van het jaar ingaan en als wij ook aan de dinsdagavond als gemeente nog weer hopen samen te komen in een dienst der prediking op de laatste avond van dit jaar. Wees ook dan in ons midden, geef ons de rechte gestalte van verootmoediging, maar tevens ook van ware dankbaarheid. En geef dat zo ons hart mag worden afgestemd op de boodschap van het evangelie. Zegen ons en vergeef ons al onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, dinsdagavond hopen we in een oudejaarsdienst bij elkaar te komen om 7:00 en op nieuwjaarsmorgen begint de dienst om 10:00. We zingen Psalm 35, het 13e vers, 35 vers 13. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.